Disney-klassiekers. Do you speak Disney? Elke aflevering bespreekt Robin Broos een Disney-film samen met zijn centrale gast.
Welkom in aflevering 124 van Disney-klassiekers. Ik zie iemand al opgeschrikt kijken. Vandaag met een muzikant die ooit nog in de Voice van Vlaanderen zat. Een theatermaker, momenteel artist in residence in het KMSKA in Antwerpen. Auteur van het prachtige boek De Meisje, waar ook een theatervoorstelling van gemaakt is. En waar vorig jaar ook nog eens een album van uitkwam. Homo Universalis. En zijn naam is Jawad Alul. Welkom.
Hey, Robin.
Ja, dat klinkt nu ineens een hele mond vol.
Nee, dat is ook wel. Dit jaar ben ik zelfs aan het terugkijken en elk moment even terug vastpakken. Want ik heb soms te weinig stilgestaan bij de successen.
Ja.
Dat we altijd vooruit willen, in plaats van af en toe gewoon te zeggen, dat heb ik toch maar eens gedaan.
Ja, want ik ben zelfs nog iets vergeten. Op jouw biografie op Instagram staat er ook yogi.
Ja, ja, ja. Maar ik oefen al, ik denk nu 12 jaar yoga. En in januari heb ik besloten om dan naar Indië te gaan om daar een teacher training te doen. Niet om onmiddellijk leerkracht te worden, maar eerder om echt gewoon meer te leren kennen over yoga. Want yoga is niet alleen stretchen, is echt een filosofie, is ook anatomie, is ook is een heel rijk, oud gedachtegoed achter. En dat wou ik even ten volle ervaren.
Ongelooflijk. Maar ben je eigenlijk met los van het feit van even stil te staan bij de mooie dingen die al geweest zijn, waar ben je nu mee bezig naar de toekomst toe?
Ik ben nu met een nieuwe theatervoorstelling bezig, muziektheater, Tabula Rogeriana. En ik speel eigenlijk de 12e eeuwse cartograaf, Mohammed el-Idrisi, waar we weinig over terugvinden, maar we weten wel dat zijn kaarten dezelfde wereldkaarten zijn die Mercator heeft gebruikt. Dus die eigenlijk nog echt wel 200-300 jaar zijn gebruikt geweest door ons. Een soort eerbetoon, maar tegelijkertijd ook een beetje vinger aan de pols houden hoe dat het voor een persoon van kleur is om voor een witte instelling te werken.
Ja, wauw. Ik gaf het al even aan, jouw boek De Meisje gaat over een kind, Idris, die wil graag een meisje zijn en denkt ook dat alle oplossingen in zijn leven gaat bieden. Jurken kunnen dragen, hoge hakken, verliefd mogen worden op jongens. In hoeverre is dat iets wat jou zelf ook heeft beziggehouden als kind?
Oh, dat houdt mij nog bezig, eigenlijk. Ik denk dat kleding is zo hokjesbepalend. Omdat als je een maatpak aan doet met een wit hemd en een das, dan zit je ineens in een hok van ofwel gala, bij wijze van spreken, ofwel serieus. Dus als kind heb ik veel in het geniept met kleding gespeeld. Ook schoenen van mijn zussen gedragen wanneer ze er niet waren. Daar echt wel mee gespeeld. En ook gewoon, bij wijze van spreken, mij als een soort levensgrote pop zien. En dan in mijn twintigers, als ik begon met drag, mij echt letterlijk gewoon als een levensgrote pop zien en spelen met kleren die eigenlijk niet voor mij bedoeld waren. En dat is heel leuk. Ja.
Fantastisch, hè? Ja.
Ik raad dat veel mensen aan.
Weten je zussen dat intussen?
Ja, absoluut. Ja, je kunt er niet meer even kijken nu, hè.
Nee, maar dat je vroeger hun kleren hebt gedragen.
Nee, ik heb wel een tijd geleden, had ik een van mijn zussen gezegd van, ik heb ooit uw huwelijksschoenen aangedaan. En dan vond ze dat ook wel grappig. Ik denk dat ze zelf zei dat ik er waarschijnlijk beter op kon lopen dan haar. Wat ook wel het geval is. Ik denk sowieso, de oorsprong van hakken is eigenlijk werd door mannen eerst gedragen in Versailles. Dus sowieso, dat is wat opgeschoven ook naar dan vrouwen. Maar ik denk, lopen op hakken is echt wel een kunst. Dat je natuurlijk, zoals alle kunsten, kunt oefenen. Maar je hebt ook wel mensen die daar gewoon echt
talent voor hebben.
Ja, voor geboren zijn. Gewoon het begrip snappen van, oké, ik sta hoger en ik moet anders lopen. Wat ik er vooral leuk aan vind, is dat dat echt heel je postuur verandert. Dat is iets heel bevreemdend of zo. Want als mens hebben wij een soort heel, toch wel apenstructuur, om het zo even te zeggen. Gewoon heel platte voeten en we staan recht op. En een pump, een hak, geeft u ineens een soort fluïde S-figuur. Dat natuurlijk veel meer leunt naar dat vrouwelijke of toch dat meer zo dat hypervrouwelijke. Want ik denk dat vrouwelijk is iets helemaal anders dan hypervrouwelijk.
Ja. Was je als kind ook met dat soort populaire cultuurfiguren bezig? Ik wil eigenlijk het brugje maken naar... Keek jij bijvoorbeeld als kind naar Disneyfilms en was je dan vooral geïnteresseerd in de prinsessen?
Goh, ik had Disney singalongs videocassetten. Dat ze nu niet meer doen, denk ik.
Nee, klopt. Ja.
Nee, absoluut. Omdat bij ons ook, moet verstaan, je bent wel een Marokkaans gezin, maar tegelijkertijd, ja, die westerse cultuur zit daar zo in. De opkomst van MTV, opkomst van gewoon ook, ja, televisie dat meer en meer populair werd, of toch beeld. En daar hoorden tekenfilms bij. Dus dat, maar ja, ik spreek dan wel over, toen had nog niet zo de explosie van de moderne Disneyfilms. Toen was het echt nog wel Doornroosje, Kleine Zeemermin, Belle en het Beest. De klassiekers eigenlijk. Hè. Aristocatten was er toen ook al. Dus dat zijn... We hadden veel minder Disneyfilms of zo dan nu. Nu is dat echt wel ineens zo een hele wereld die nog meer...
En ze zijn ook natuurlijk door de digitale kanalen allemaal beschikbaar, terwijl vroeger moest je dan wachten totdat die op video uitkwam. En welke is degene dat je het vaakst gezien hebt?
De Kleine Zeemermin.
Ja?
Ja, omdat... Ik heb ook een monoloog die Zeemermin heet. Ik heb echt wel als kind ook, als ik naar Marokko ging, met mijn zus Zeemermin gespeeld in de oceaan. Omdat dat iets wel... En dat heb ik pas later in mijn leven ontdekt. Veel mensen die met transgevoelens worstelen, zien een zeemermin in hun eerste beeld van wie ze wilden worden. Omdat dat een figuur is dat eigenlijk tussen twee beweegt en uiteindelijk moet kiezen en een van de twee verliest, maar eigenlijk ook gewoon beide kan zijn of zo. Dus dat is wel altijd aanwezig geweest.
Als een soort van metafoor om het... Ja. Begrijpelijk te maken waar je zelf doorgaat.
Ja, omdat als kind... er is nooit iemand die bij wijze van spreken naar u zegt... Jij bent een jongen. Ineens ben je dat of zo eigenlijk. Door de kleding die je draagt, door de sporten die ze u aanreiken. Maar zelfs bij mij is dat kwartje pas echt veel later gevallen... Dat ik echt door had van... Ah, oké. Okay. Wij zitten hier met een tweedeling van mensen. Mannen en vrouwen. Omdat ik als kind echt heel lang gewoon dacht van... Ik ben een meisje. Ik had ook 5 zussen rond mij. Ik bedoel, alles rond mij thuis was ook heel vrouw georiënteerd. Waardoor dat eigenlijk pas later tot mij is gekomen. Dus die fase daartussen was een zeemerminfiguur. Een heel goede metafoor voor zo, oké, wat ben ik eigenlijk? Want ik kan mij met mijn zus heel goed identificeren, maar tegelijkertijd zie ik wel als we in de douche staan dat ik er anders uitzie.
Is dat iets wat nog altijd speelt? Of heb je daar intussen al een duidelijker beeld van gekregen hoe je jezelf voelt?
Nee, dat speelt nog altijd, behalve dat dat nu geen worsteling meer is of zo. Want ik denk dat transgevoelens is iets dat niet per se vast te grijpen is of zo. Nu ben ik 38 en nu weet ik gewoon dat ik beide in mij heb. Niet dat ik schizofreen ben of zo, ik heb wel meerdere persoonlijkheden. Maar ik bedoel, die mannelijke en vrouwelijke energie, zoals we dat graag noemen, ja, die zit in iedereen. En bij sommige mensen zal één meer aanwezig zijn dan de ander. Maar bij mij merk ik echt gewoon dat die beide evenwaardig aanwezig zijn. En ik kan ook echt op een uurtijd tussen beide wisselen. Wat dikwijls voor de omgeving verwarrend kan zijn, maar voor mezelf voelt dat heel natuurlijk om inderdaad niet zo altijd gewoon het een te onderdrukken voor het ander te laten te zijn of zo. Ik denk dat wij echt beide kunnen zijn en dat wij als queer mensen ook daar ook eigenlijk dat aantonen dat dat kan. Mm-hmm. En mensen noemen dat non-binair. Ja, ik kom van een andere generatie, ik heb al genoeg vakjes waar ik in pas. Voor mij is dat gewoon bewegen tussen die twee genders. Ik vind dat heel fijn en... Als je dan spreekt over popcultuur, ja, zo'n Grace Jones, zelfs een Tina Turner, David Bowie, dat waren voor mij toch wel mensen die dat ook al deden, eigenlijk.
Ja, ja. En het is eigenlijk ook wel bijzonder dat je dan uitgerekend zo fan was van een film waar een belangrijke drag queen aan de basis lag van een personage.
Ja, absoluut.
Dat werd toen verzwegen, want dat was jaren 80, daar werd vooral niet veel aandacht aan gegeven, maar het personage Ursula is gebaseerd op Divine.
Ik denk toen ook al, ik heb drag pas leren kennen echt als ik... ik heb drag eerder leren kennen. Ik heb eerst keer live drag gezien als ik 20 was. Maar ik weet wel dat er een film was met Wesley Snipes en nog 2 andere mannen die eigenlijk soort undercover in drag moesten gaan. Ik ben een heel grote fan van Ursula, maar ik heb sowieso wel iets voor villains. Ik vind dat heel dankbare personages, ook om te spelen bijvoorbeeld. De theatervoorstelling die ik nu maak, is ook een beetje een villain. Is ook iemand die gevormd is en daardoor toch wel meer naar de slechte kant gaat, als het ware. En ook gewoon, ik vind dan daar ook, ik heb zowel de Engelse als de Nederlandse gezien, maar ik vind wel de Nederlandse, die dan, dat is Moeder Flodder, ja, dat is echt wel een epische stem of zo. Dat is echt wel ervoor gemaakt. Daar ben ik ook heel blij om, want ik hou nog wel echt van het Nederlands als gewoon kunstvorm. Mm-hmm. En dan vind ik echt wel ja, de Nederlandse versie ook evenwaardig of zo als de Engelstalige versie.
Dat was echt nog een periode waar daar een goede regisseur op werd gezet, ja. Die tijd kreeg om dat te doen in het Nederlands-Nederlands en vooral niet te veel met accenten. Een Nederlandse productie echt, hè? Geen Vlaamse.
Ja, maar toch, onlangs had ik nog Wish gezien, dat is ook een nieuwe van Disney. Ik moet wel zeggen, Disney slaagt er wel altijd in om bijvoorbeeld de liedjes, want daar ben ik dan ook gevoelig voor, om die ook wel in elke taal goed te brengen of zo. Want ik woon nu met Franse mensen. En als we dan soms een Franse variant zien, dan ja, dat is wel ook een kunst of zo, dat je eigenlijk in elke taal toch ervoor zorgt dat bijvoorbeeld dat de DNA van die takefilm blijft staan in die andere talen. Wat eigenlijk dikwijls naar gedupte shows. Ja, dat is toch altijd een beetje cringe of zo. Waarin dat Disney slaagt er wel in dat zijn geen gedupte versies van de Engelse original. Dat zijn echt wel elke keer bijna terug gewoon...
Waar iemand ja, van from scratch bijna...
Ja, ja, en echt wel de songs vastpakt. Want de dialogen, ça va, dat kunnen we wel vertalen, maar songs, daar horen melodieën bij. Of toch herhalingen, of toch wel gewoon poëzie. En dat vind ik toch wel, dat je dat in al die talen... Ik heb nu niet alle talen uitgeprobeerd, maar je merkt dat wel in die basistaal, dat je denkt, dat wordt niet zomaar gewoon gedupt. Zo van, we hebben die Engelse original en nu gaan we die andere talen maar even gewoon snel eraf haspelen of zo.
Dat is blijkbaar ook een heel proces. Dus iemand vertaalt het al in het Nederlands. Dan moet dat terug woordelijk vertaald worden naar het Engels. En dan moeten ze toestemming geven in de VS of dat wel aansluit bij het verhaal dat zij willen vertellen.
Ja, en ik heb ooit, dat is een andere... Ik heb voor Buzz Lightyear heb ik ooit moeten stemopnames doen, auditie. En dan moet dat ook echt gestuurd worden naar de Verenigde Staten voor dan toestemming daarvoor te geven... Dus ja, dat is een mega instelling, Disney, ja.
En je hebt dat toen niet gehaald?
Nee, ik heb het niet gehaald.
Zo jammer.
Nee, omdat... Het ding is zo, opname voor tekenfilm, dat is ook echt wel... Je moet een grote musical-achtergrond hebben, want dat is echt... Ik ben heel gewoon om wel muziekopnames te doen voor een album of voor een song. Maar zo opnames voor tekenfilm, ja, dan moet je echt wel zo... Nee, is heel... Dat is echt ook wel een métier of zo.
Ja.
En ik werd erin gesmeten en ik denk dat ik het veel groter en extremer mocht doen. En ik er zal iemand anders beter geweest zijn.
Weet je nog wie dat was?
Wie ik moest interpreteren?
Wie uiteindelijk die rol gekregen heeft.
Nee. Ik had al een volgende project dat klaar stond. Weet je, ik weet niet... ik denk dat mensen zien dikwijls niet in ons werk de hoeveel nee's die er echt gewoon ook bij horen. Mm-hmm. Dus ja, nee. En ook een nee is uiteindelijk ook soms gewoon... is oké. Okay. Ik denk dat dat... Ja, was wel heel leuk, omdat ik wel daar als kind gewoon... Je bent wel bezig met wie zijn die stemmen. Want zo hebben Moeder Flodder of zo, als ik dat dan ontdekte... Ja, dat zijn echt wel heel leuke parallellen of zo. Want echt wel een heel ander, maar ook een gelijkaardig personage als Ursula bijna. Dus dat is
dat
wel...
Dat is waar, ja.
En dan zeker naar de liedjes toe heb je ook echt veel gewoon... zangers en zangeressen die... In het meerder in het musical segment ook heel populair zijn of zo. Maar dan meer in de mainstream popmuziek of zo totaal niet bekendheid hebben. En dat is wel elke keer als... Dat is echt wel een andere wereld of zo. Dat is niet...
Wat ik persoonlijk wel de laatste jaren aan dat soort van vertalingen problematisch vind, is dat ze eerder zullen zoeken naar iemand die super bekend is lokaal, een BV, eerder dan iemand die dat heel goed gaat doen.
Ja.
En zelfs toen al, bij De Kleine Zeemeermin in 1989, ik heb ooit de stemregisseur voor de Nederlandse vertaling geïnterviewd, En die zei dat Disney hem eigenlijk bijna de hand had omgedraaid om prins Erik, om daarvoor een lokale topvoetballer te casten.
Oh.
Met het idee van, dan kunnen we dat in het persbericht zetten, dat gaat in alle kranten staan. En hij vond, ja, dat is misschien wel een leuke jongen, maar kan die een prins spelen? Nee. Dus dan kiezen we iemand die dat wel kan.
Nee, en dat is een hele gevaarlijke. Ik weet het wel, bijvoorbeeld bij Chicken Run. Dat is, totaal, dat is ook niet Disney, maar daar hebben ze wel heel veel BV's. En dat is ook wel in die verschillende accenten en verschillende Vlaamse dialecten. Dus soms kan het er bonk op zijn, maar dikwijls is het wel jammer. Want ik heb in een ver verleden nog musical gedaan. En ik ken wel wat musical acteurs en actrices. En die zijn er echt veel meer geschikt voor. Omdat, ja, dat is echt wel een andere manier van inspreken en intonatie en zingen en... Want ja, het is Disney, dus het is inderdaad, er hangt een laag glitter over eigenlijk.
Mm-hmm,
ja. Een soort zo
bijna
onzichtbare, ja, onzichtbare glitter. En je denkt van, nee, is geen glitter, maar toch blinkt alles precies. Dus dat is ook niet voor een voetballer of voor gewoon een stemacteur die gewoon films speelt. Maar dat is ook een beetje gewoon onze samenleving of zo natuurlijk. Hè.
Ja, absoluut. Ja. En dat spreekt dan blijkbaar tot de verbeelding, dus...
Ja.
Zeg, de Kleine Zeemeermin is intussen geremaked.
Ja.
Is dat iets waar je op zat te wachten?
Bedoel je echt de
live-action film?
Nee. Ik vond dat zelfs echt mijn momenten echt cringe, om eerlijk te zijn. Omdat ik... Wat ik zo mooi vind aan animatie, en nog steeds, is de... Het weten dat het niet echt is, is getekend, ook al is het digitaal getekend, maar het wel gewoon een echte wereld of zo. Waarin met die live remake, dat zijn echte natuurlijke mensen, maar er worden zoveel special effects toegevoegd, waardoor dat je een soort crossover krijgt, waar ik echt helemaal niet voor te vinden ben. Ofwel moet hij inderdaad meer X-Men-style gaan en dan is het meer zoals sci-fi. Dan snap ik dat of zo, die crossovers. Maar hier vond ik dat echt mijn momenten, bijvoorbeeld Koning Triton of zo, dat toch wel ook als zoekende gay boy eigenlijk een heel fijn personage was om naar te kijken of zo. Ook al was de animatie, vond ik die nu echt vond ik dat heel pijnlijk. Vooral omdat ik die acteur eigenlijk wel apprecieer in andere films.
Ja, Javier Bardem.
Ja, hij heeft echt wel een paar goede dramafilms gespeeld als acteur. En hier dacht ik echt van... En dat zit in kleine dingen. Want bijvoorbeeld die emoties in animatie, die zijn heel groot. Het moment dat bijvoorbeeld Triton binnenkomt in eigenlijk haar grot en ontdekt wat ze al jaren aan het verzamelen is en dat ze neervalt op de grond en zo dat water en haar dat meebeweegt in animatie. Ik begrijp dat er een publiek voor is in live, maar dat mist voor mij net gewoon... niet de kinderlijkheid, maar zo de onschuld van animatie. Maar toch de echtheid of zo. En dan wordt dat ineens zoiets te tastbaar en dan denk ik... Dan moet ik echt om de 5 minuten denken van, oh, ik wil dat afzetten.
Ja.
Ja, dat doet mij niet. Maar er zijn nog zo anderen, hè, dat ze dat hebben gedaan. Met Aladdin vond ik dat ook verschrikkelijk, met Will Smith als genie. Ik heb dat wel uitgekeken, ik heb ervan genoten, want ik ken de verhaallijn.
Mm-hmm.
Maar er zijn zoveel momenten dat ik echt denk van, oh, deze is gewoon, nee, niet voor mij.
Het is denk ik een moeilijke benadering. Enfin, als ze dan toch beslissen van een remake te maken of hetzelfde verhaal opnieuw te verfilmen, zou je ook kunnen kiezen om het from scratch gewoon opnieuw te bekijken. En aanvankelijk was het blijkbaar de vraag gesteld aan Sofia Coppola. En zij wou echt gewoon teruggrijpen naar het originele geschreven sprookje dat veel donkerder, gruwelijker is. En dat verfilmen. En natuurlijk hebben ze dan bij Disney direct gezegd, ja, maar wacht, nee. Wij willen er terug iets happy end, same zoeterig van maken. En vooral iets wat wij terug kunnen commercialiseren. Dus we gaan niet naar een donker verhaal. Maar dat was misschien veel interessanter geweest.
Goh, wat ik interessanter had gevonden, is het toch helemaal uit zijn context te trekken. En wel gewoon een verhaal te vertellen over een meisje dat Ariel heet. En want heel het waterelement dat wel door technologie vandaag de dag kan nagebootst worden. Met momenten was dat voor mij echt gewoon zo plastiek. En in de animatie hadden dat niet of zo.
Nee.
Je geloofde de wereld. Je geloofde dat er zeemerminnen onder water leefden. Met die openingsscène, met die zus. Je geloofde dat gewoon. Omdat animatie heeft die kracht om gewoon... Ja, om dat gewoon te geloven of zo. Ja. Want het is animatie.
Ja, het ziet er toch wel anders uit, dus je hebt die mindset al. Terwijl, als het er echt uitziet, dan ga je meteen...
Referenties hebben naar nu. Ofwel moeten dat inderdaad zo Lord of the Rings-esque gaan maken of zo, maar dat is dan ook dat verhaal. Dus nee, ik ben daar niet voor. Tenzij dat het echt helemaal uit zijn context wordt getrokken en je gewoon... de naam hebt van de personages en inderdaad het verhaal hebt van een meisje dat worstelt tussen twee identiteiten. Snap je dat je een soort grote stukken neemt, maar echt totaal ander verhaal en zelfs niet meer in dat water. En dat is dan de creatieveling in mij die dan denkt van oké, je kunt wel die bouwstenen gebruiken, maar dan moet je echt alles lostrekken. Mm-hmm. En waar ze hier hebben gedaan, vond ik bijna, en dat is met alle respect naar iedereen die daaraan heeft meegewerkt, maar is bijna een soort makkelijke versie van oké, we veranderen eigenlijk niks. Mm-hmm. We gaan wel het personage zwart maken, om het maatschappelijk relevant te maken en ook buzz te geven. Maar voor de rest is het gewoon één op één een blauwafdruk van de tekenfilm, maar dan gewoon met moderne technologie en mega veel greenscreens en lijkt mij ook leuk om in te spelen bijvoorbeeld, maar dat lijkt mij ook heel vermoeiend of zo. Ja, omdat je toch heel tijd eigenlijk iets aan het doen bent dat later nog in post eigenlijk veel rijker wordt.
Ja.
Dus ik ben daar niet zo voor te vinden eigenlijk. Tenzij het een heel ander verhaal is, maar niet zo take-film naar. Nee, dat kan mij nog niet echt bekoren.
Ja, ik snap het, want het is inderdaad wat je zegt, een heel gemakkelijke, heel veilige manier om het te doen. Want ze weten, ja, hier gaat sowieso een publiek voor zijn. Zeker. En mensen gaan toch de vergelijking willen maken. Je hebt het ook al aangehaald, ja, inderdaad, een gekleurde actrice. Ze hebben daar ook wel heel veel backlash door gekregen. Dat vind ik jammer, sowieso.
Ja.
Ik vind het ook wel een bold move van Disney, van dit te doen, want... Ze hadden net zo goed, als ze echt op veilig wilden spelen, gewoon een hagelwitte vrouw kunnen casten.
Ja, het is het tijdperk van communicatie, hè. Maar we hebben niet te kiezen wat voor communicatie. Dus dat gaat zowel goede communicatie, transparant, tot inderdaad echt gewoon mensen die eerlijk zeggen wat ze daarvan vinden. En we weten ook echt wel dat... jeugdsentiment daar aankomen is voor veel mensen echt wel een soort heilig huisje dat niet mag aangeraakt worden. Ik was er eigenlijk totaal niet mee bezig, omdat... Ja, voor mij uiteindelijk, ze moeten een actrice kiezen. Is die actrice geschikt? Daar ben ik dan eerder mee bezig. En ik denk dat we hebben gezien met series zoals een Bridgerton en zo... Ja, het is niet meer dat de vader moet lijken op de dochter of zo. Ik denk dat we daar ook in een soort raar... tijdperk zijn van films, het zijn nu animatie of live, waarin dat er niet per se een soort fysieke vergelijking moet zijn in een bloedband.
Mm-hmm.
Omdat er een heleboel mensen dat echt gewoon niet meer belangrijk vinden en het gaat meer om het verhaal. Ik vond dat gewoon jammer om inderdaad de riolen van de sociale media te zien eigenlijk opborrelen en ook gewoon de actrice in kwestie aan te vallen voor iets waar ze uiteindelijk ook gewoon maar eigenlijk ten volle haar passie en haar hart in wil steken.
Tuurlijk. Ik kan mij ook voorstellen, als je als actrice die rol krijgt, dan moet de dag van je leven zijn.
Ja,
en dan
komt
die een backlash. Er was zelfs een hashtag voor, hè. Oh. Not my Ariel. Jongens toch, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Met dan als grootste argument, ja, maar dat sprookje is een Caucasisch meisje. Ja, maar het zit eigenlijk al in de premisse. Het is een sprookje, het is verzonnen, dus we kunnen het ook anders verzinnen.
Jawel. Maar ergens begrijp ik... er zijn inmiddels ook echt al nieuwe sprookjes bijgekomen. Of andere sprookjes die echt wel gewoon de historische lijn respecteren. Ik denk, uiteindelijk kunnen we er niet onderuit dat wij geschiedenis hebben als mensen. En veel van die geschiedenis is vastgelegd in boeken. En sprookjes zijn echt wel deel van onze geschiedenis. Die gaan echt wel lang terug. Dat is niet over zoiets van... Ik bedoel, Disney uiteindelijk put echt ook wel over 200, 300, 400... verhalen is gewoon des mens. En natuurlijk is dat daar zit de gevoeligheid in natuurlijk. Je hebt soms Disney, een soort mega-westerse instelling, dat inderdaad in het begin een paar hoofdsprookjes had, zoals een doornenroosje, zoals Sneeuwwitje, zoals, snap je, zo de grote Grimm-verhalen, zal ik maar zeggen. Maar dan evolueert de wereld, dan zijn er nieuwe sprookjes gekomen. Eentje, een van mijn favorieten, hoe heet die nu weer? The Princess and the Frog. Omdat daar ook gewoon... ik denk dat veel mensen voelen wel als iets inderdaad geconstrueerd is. En we zijn wel in een samenleving momenteel door superdiversiteit en door inderdaad gewild inclusief zijn en al die chique buzzwoorden, wordt iets dikwijls heel geconstrueerd. En het is wel zo... Ik vond dat mooi, dat daar inderdaad een actrice van kleur, maar dat was ineens wel een construct van een construct van een construct, want je hebt al een soort live remake van een animatiefilm en dan gaan we ook eigenlijk niks veranderen, maar gaan we wel ineens echt wel de ruggengraat van heel die tekenfilm, de hoofdpersonage, gaan we wel volledig veranderen. Ja, dan begrijp ik wel de reacties. Spreek ze goed? Nee, absoluut niet. Want ik denk, je kunt nog altijd wel zeggen van, oké, not my cup of tea, in plaats van echt te zeggen van, dit is abominabel. Dus ik begrijp dat wel ergens of zo. Ik denk, we moeten ook niet onderschatten de kracht van gewoon ook nieuwe verhalen te vertellen, in plaats van eigenlijk herkauwing van iets dat eigenlijk ook al goed was.
Maar daarom is die The Princess and the Frog wel een mooi voorbeeld, denk ik. Want dat was ook een bestaanssprookje, maar wat ze dan eigenlijk geherlokaliseerd hebben naar New Orleans, naar een ander tijdsegment. En daar houdt het wel steek om iemand van kleur te casten als uw hoofdrolspeelster. En dat is een heel ander verhaal dan inderdaad. Hier kan ook heel erg het gevoel dat The Little Mermaid een compromis van een compromis was.
Ja.
En het begint al in die openingsscène, waar dat is een beetje één op één met de tekenfilm, waar dat alle zussen worden ontboden bij de koning. En al die zussen lijken van een ander werelddeel te komen. Dus wat zegt dat over koning Triton?
De Valouris. Nee, sorry, ik weet niet wie luisteraars zijn, maar ze hadden dan kinderen. Nee, dat die soort Genghis Khan-achtig type is. Hè? Die zijn vinnen overal heeft geflapperd. Ik vind dat... Ja, ik ben daar gewoon niet voor of zo. Terwijl ik echt wel fan ben van een diverse beeldvorming, want daar draait het om. Maar ik vind ook dat we momenteel ook genoeg voorbeelden hebben waarin dat die diverse beeldvorm er is, zonder dat dat eigenlijk een beetje een move is. Mm-hmm. Ik denk dat dat iets is dat deze tijd heel gedefinieerd is. Ja, we kunnen eigenlijk niet, bijvoorbeeld, je kiest een bekende acteur voor een stem, dat is een move. Dat is eigenlijk geen integere keuze. Dus ik denk wel, daar ook moeten we wel een onderscheid kunnen maken wanneer dat iets een move is of wanneer dat inderdaad gewoon een integere artistieke keuze is.
Ja.
En we zijn wel in het tijdperk van veel moves, van mensen inderdaad van, het zou een goede move zijn om daar iemand LGBT te steken. Ik bijvoorbeeld ben nu Doctor Who aan het zien. En ik weet eigenlijk nog niet wat ik ervan moet vinden, omdat ik ben zelf wel LGBT, maar dat is echt wel, langs alle kanten zit dat er gewoon in. Dat ik denk van, oké, enough. Weet je, want uiteindelijk...
Zelfs voor jou komt dat dan over alsof het overkill is, omdat je misschien toch vergelijkt met die oudere verfilmingen dan.
Nee, niet alleen dat, omdat ik als LGBT eigenlijk heel blij ben dat ik niet mainstream ben. Wij zijn cult, wij zijn marginaal. Ja. Ik bedoel, kijk naar Ursula. Nee, maar ik bedoel, het snap je, wij zijn de villanesque, wij zijn degene die druk uitoefenen op de norm. En ik denk, we moeten oppassen dat we dat niet inruilen voor eigenlijk een plaats in het midden, om dan eigenlijk gewoon onze kracht te verliezen. En dat is inderdaad van, maar wij brengen ook storing, wij brengen ook inderdaad adversiteit en grootheid en ridiculiteit en een beetje dat cultachtige. Dat is meer het LGBT dat ik ben en apprecieer en ook rond mij heb. En ik denk dat we een dans maken met de mainstream die soms gewoon verleidelijk is, omdat we dan inderdaad breder kunnen gaan, maar dat we toch wel een beetje moeten oppassen dat we blijven inderdaad aan die marge blijven staan, want dan houden we ook in de gaten dat we niet ineens de norm worden en dat we ineens weer een andere marge eigenlijk gaan uitsluiten. Dus ik ben daar niet voor als een serie vol van nok tot... Of het verhaal moet gewoon zo zijn of zo. Maar Doctor Who is nooit... Allee, is nu door de hoofdacteur, en die ook LGBT is in het echte leven, hebben ze dat daar mooi overal ingestoken. Maar ja, er is een balans tussen. Want als je kijkt eigenlijk naar zelfs toen dat we nog niet aanvaard waren en mensenrechten hadden... Hebben wij altijd in films en series binnengeslopen met knipogen en met... Want ja, we zijn gewoon altijd aanwezig geweest. We moeten daar ook niet onnozel over doen of zo.
En dat is denk ik ook wel het mooie van dit soort van films. Inderdaad, je zou, als je het wist, had je in de originele The Little Mermaid het kunnen herkennen. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat er ook heel veel makers gewoon in die gemeenschap zitten.
Natuurlijk.
Heel letterlijk zelfs, Howard Ashman, die de liedjesteksten geschreven heeft en dan jammer genoeg een paar jaar later aan AIDS overleden is.
Okay.
Maar wij hebben denk ik wel de Kleine Zeemeermin te danken aan die man.
Ja, ja, maar denk ook, wij leven nu in een samenleving waarin dat we inderdaad vrij en open dat kunnen zeggen en dat onze collega's dat ook weten. En waarin dat we nu eigenlijk soms worden gebruikt als token bijna. Van kom, geef eens uw LGBT-denken. Maar ja, onze voorgangers, pioniers, zijn er altijd al geweest. En ik denk ook wel... Er is iets aan Disney-verhalen of gewoon aan sprookjesverhalen dat inherent voor mij gay is. Want puur zelfs... gay means vrolijk, happy. Mm-hmm. Hè, sing a gay tune. Ja, dat hoort wel hand in hand of zo. Want sprookjes zijn niet echt. Daar is inderdaad een happy ending. Daar is inderdaad een soort wel coming of age of struggle, maar die eigenlijk toch wel altijd kan ineens miraculeus gered worden door ofwel iemand anders of door gewoon iets dat er gebeurt. Dus ik denk dat wij onherroepelijk verbonden zijn aan sprookjes of zo. Omdat wij als gay personen ook wel weten hoe het leven niet een sprookje kan zijn. Dus ik denk dat dat nodig is om te weten van hoe kan ik echt een fantasie gaan creëren waarin dat iemand mij komt redden en we samen naar de horizon wegvluchten en alles gewoon goed is. Ik denk dat dat komt omdat we echt wel weten aan die marge te staan hoe het is om niet een sprookje te kunnen beleven. Zoals andere mensen ook waarschijnlijk niet, maar...
Ja, 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 tuurlijk. Eigenlijk al een soort van escapisme.
Ja. Zo, ja, nu ja, nog. Ja. Op katerzondagen kijken wij altijd Disney.
Ja, het is gewoon jammer dat er dan in die nieuwe verhalen nog altijd geen sprake is van bijvoorbeeld openlijk homoseksuele personages.
Nee, omdat alle sprookjes zit eigenlijk niks van seksualiteit in. Er zit wel een kus en er zit wel intimiteit en er zit wel... Dus daar ook, ik denk, ik zou eerder gewoon intimiteit willen zien tussen mannen of zo. Het verhaal van twee vrienden, want ik denk, want voor mij gaat enerzijds, wat ik ook natuurlijk aan sprookjesverhalen is inderdaad, we zijn ook allemaal een beetje daardoor gevormd, waardoor dat we allemaal relaties hebben waarin dat we denken dat we inderdaad gered gaan worden of wij iemand moeten redden. Dus hij heeft ons ook wel negatief gevormd eigenlijk. Dus ik weet niet of dat we dat nu één op één moeten plakken alweer van oké, we zullen nu gewoon het verhaal van twee prinsen of twee prinsessen maken. Ja, maar eigenlijk weten we nu uit ervaring dat ook dat niet per se goede templates zijn voor kijk, dit is een relatie of kijk, dit is het leven. Nee, dit is inderdaad niet waar en dit is inderdaad gewoon een verzinsel van iemand en dit is een sprookje. Dus ik heb eerder nood aan en die zijn er wel, ja. Ik heb dat bijvoorbeeld met, hoe heet het nu weer? De jongen die de zwaard moet trekken uit de steen.
The Sword in the Stone, ja, Merlijn de Tovenaar.
Ja. Ja. Wat ik daar zo mooi aan vind, en waarom ik die ook dikwijls terugkijk, is dat is geen, er is geen liefdesverhaal. Mm-hmm. Het gaat over een soort individu die jong is en die eigenlijk een doel heeft, of niet echt een doel, een soort missie, maar ook niet weet wat zijn missie is. En uiteindelijk, per toeval eigenlijk, dat ook maar verwezenlijkt. En daar zijn veel meer wel verhalen rondgemaakt de laatste jaren. Dat ja. Dat niet per se moet gaan over Toy Story, is er bijvoorbeeld ook een mooi voorbeeld. Ja, er zit wel een soort liefdesnarratief in, maar het gaat eerder meer over ofwel vriendschap, ofwel over moed, ofwel over ja, heel andere dingen die eigenlijk...
Loslaten.
Ja, die voor... Een van mijn favorieten is ook zo met die, maar dat is ook denk ik Pixar, is senses of zo met die vier, met de zintuigen eigenlijk, dat je...
De Inside Out, ja. Met de stemmetjes, ja, in het hoofd. Ja, ja, ja.
Dus ik denk om één op één zo gay stories te gaan vertalen in sprookjes. Er is een kort film, zeg ik, op Disney, maar dat is ook niet van Disney, ik denk van Pixar. Maar ik denk ook dat als we al zien hoe dat de wereld heeft gereageerd op een zwart persoon... Al gezien als groomers en we worden al gelinkt aan allerlei dingen die alles behalve ons zijn, maar die voor veel mensen makkelijk zijn om zowel bij ons te steken, omdat we in die marge zitten. Dus ik weet niet of dat de wereld ook goed zou doen. En dan de vraag is ook natuurlijk, wie zit daar op de wachten en wat willen we daarmee vertellen? Willen we daarmee vertellen aan jonge kinderen van, kijk, je kan verliefd worden op een jongen, je kan verliefd worden op een meisje, dat is helemaal oké, maar dan kom ik terug op, ja, maar dan vertellen we ook gewoon, dit is hoe dat het gaat zijn. Makkelijk. En iemand komt u redden, terwijl dat ook niet echt helemaal waar is.
Ja, dat is waar. En we mogen uiteraard ook niet uit het oog verliezen. Dit zijn Amerikaanse producties. Daar zijn de normen en waarden nog net iets anders dan hier.
Ja, maar Disney heeft toch zo'n hele no-gay ding gehad? Was dat niet? Dat er een heleboel personeel daar had...
Ja, dat ze eigenlijk hun directie hebben gedwongen van standpunt in te nemen.
Ja. Ja, en je ziet ook wel, want ik weet dat Disney bijvoorbeeld ook een grote poot in Azië heeft, bijvoorbeeld, waarin toch wel, allez, buiten Vietnam heb je toch ook wel daar nog werk aan de winkel, rond LGBT rights. En ik denk, als je zo, want het is wel een Amerikaans bedrijf, maar ik weet bijvoorbeeld ook bepaalde tekenfilms of films die bijvoorbeeld in Arabische landen worden uitgezonden, worden zelfs bepaalde dingen gewoon gecensureerd of zelfs scènes uitgehaald. Dus ja, ik denk dat dat... Daar heb je altijd mee van die giga-instellingen die wel eigenlijk mainstream publiek willen aanreiken, maar ook nog wel eigenlijk beïnvloedbaar publiek. Want dat zijn we wel als LGBT-mensen. Ja, wij hebben echt wel invloed. Want wat wij precies vergeten, of toch veel mensen, want ze zeggen altijd van, het draait alleen maar om LGBT tegenwoordig. Ja, elke LGBT-persoon heeft wel een hetero gezin rond hem, of haar, of hun. Dus daarom dat wij meer zijn, of veel zijn... Want ja, we hebben wel onze bondgenoten die inderdaad ook inderdaad rond ons zich verzamelen.
En daar ook een zekere, ja, niet alleen affiniteit, maar ook een verantwoordelijkheid in voelen en betrokken, ja, zijn.
Maar ook weer plezier, want ik denk dat we... wij hebben als queer mensen ook verhalen verteld. Soms, hè, wat je zei over die songschrijver met... De hetero-instellingen, zal ik ze even zo noemen. Maar wij hebben eigenlijk al onze cultuur van hè, kijk naar Divine bijvoorbeeld. Dat is echt wel één op één queer cultuur. Dus ik denk daar ook, laat ons gewoon die lijn blijven aanhouden. En misschien kunnen we wel animatie maken, maar moet dat niet gaan over een sprookje? Maar moet dat gaan gewoon inderdaad over, I don't know, iemand die haar eerste paar hakken koopt of zo? Ja, maar snapte gewoon onze...
En ik weet nu dat het een kunst is.
Ja, nee, maar snapte dat... Allee, dat kan soms dat we onze lineage eren en niet eigenlijk proberen zo... Iets dat Disney is, dat eigenlijk echt wel heteronormatieve verhalen zijn, daar proberen onze laag van queerness op te zetten. En dan is dat voor mij weer een move. En in mijn werk probeer ik toch artistiek integer te zijn. Dus dan heb ik zoiets van, oké, maar we kunnen toch echt wel met 5 queer mensen een queer verhaal vertellen, waarin dat we niet eigenlijk proberen een soort heteronormatief Disney-verhaal gewoon te gaan opjoegen met onze saus of zo. Denk ik, we zijn veel beter dan gewoon een saus. Wij kunnen echt wel ook gewoon het heel gericht maken. En dat kan zo eenvoudig zijn als ja, ik bedoel, een take-filmfiguur dat inderdaad experimenteert met kleding en dan eigenlijk zo gaandeweg, I don't know, inderdaad een drag queen wordt of zo. Ik denk dat gewoon onze verhalen en niet hetero-verhalen proberen te glitterifyen of zo.
Ja.
Dat kan ik soms ook niet goed tegen of zo. Want dan worden we inderdaad gewoon gebruikt als ornament en wij zijn echt wel gewoon een fundament als queer mensen.
Heb je het gevoel, want ik vind het een mooie metafoor, hè, we zijn meer dan de saus, heb je het gevoel dat die move, wat je daar juist al zei, van bijvoorbeeld nu bewust wel in kleur te gaan diversifieren, dat dan ook niet alleen een move is, maar eigenlijk gewoon een soort van sausje die we erover gooien om het misschien commercieel interessanter te maken?
Zeker, zeker. En ook moet de actrice Halle Bailey, heeft... dat is niet zomaar een zwarte actrice of zo die goed kan zingen. Dat is een beetje ook zo een van de Beyoncé houdt er zo wat meer schouder over. Dat is wel een zwarte, invloedrijke persoon in de Verenigde Staten. En dat is oké, okay, dat je inderdaad zegt van oké, okay, we gaan de move maken voor inderdaad die daarbij te linken. Want dan, dat is een netwerk waar je op weet van oké, okay, dat gaat echt wel in die black community breed gaan. Maar ik denk, ja, hoe gepolariseerd de Verenigde Staten is, ja, dat gaat ook weer backlashen naar de andere kant. Je kunt dat eigenlijk ook al op voorhand weten. Mm-hmm. Ik kan mij ook niet eigenlijk inbeelden, ik durf ervoor wedden dat die echt wel voorbereid waren ergens. Allee, dat lijkt mij onwaarschijnlijk, want ik denk dat die misschien echt wel hebben gezegd van oké, dit kan inderdaad wel eens reacties uitlokken. Maar
De antwoorden stonden ook klaar. Hè? Dus Lin-Manuel Miranda, die nieuwe nummers ook geschreven heeft voor de remake. Dus eigenlijk een beetje de ondankbare taak kreeg om nieuwe nummers na Howard Ashman te schrijven. Dat is zo die grote musical schrijver van Hamilton. Die heeft eigenlijk altijd dat weggezet als dit is puur racisme als je daar commentaar op geeft. Mm. En ze hebben ook het verhaal gelanceerd dat ze onderzoek hadden gedaan naar narratieven in andere culturen en dat als er bijvoorbeeld dat er eigenlijk ook bijvoorbeeld in Afrika verhalen bestaan over zeemerminnen.
Ja, ja.
En
die zijn dan
ook gekleurd. Dus,
want ja, wat ik jammer vond, feiten zijn feiten, het is racisme. Want als we dan, daarnet hadden we het over Ursula. Oh, ik vond de Ursula in de film echt verschrikkelijk. Ja. Terwijl dat ik dat een fantastische actrice vind, ook een geweldige comedian. Maar Ursula is... Want ik vond uiteindelijk Ariel, los van de huidskleur eigenlijk, dat klopte wel voor mij. Een soort onschuld gezicht, soort ongereptheid, soort zo... Bij een maagdelijk, om het nu even... dat klopte of zo voor mij. En ik vond... dat was wel... Dat beeld klopte, de manier waarop dat ze zong was anders... Ik bedoel, ik ben daar gevoelig voor. De melodieën waren soms anders. Of ze zong. Het was anders. Maar dat klopte wel of zo. Ik dacht wel van, oké, dit is wel een mooie remake van een personage. Ursula vond ik echt verschrikkelijk. Omdat in de animatie is Ursula zo camp. Zo grotesk. Die borsten, die gewoon. En zo ook erotisch ergens bijna toch wel. Heel unapologetic qua grootheid. En dan bij die actrice dacht ik echt... Oei, hier is echt wel... Hier mist iets of zo. Hier mist echt wel gewoon ja dat bombastische dat Ursula is.
Ursula was ook wel een volle neus persoon. Ja, en dat is iets wat we heel weinig in tekenfilms zien... Los van het feit dat het nu wel een slecht personage is, dat heeft denk ik niks met die keuze te maken. Maar op zich vind ik dat ook wel mooi dat je ook wel gewoon andere maten
in een
tekenfilm kan opvoeren. En als je dat dan ook weer eens wegneemt uit zo'n remake, ja, wat blijft er dan nog over?
Terwijl het de actrice wel zeker rond is, maar ja, dat miste voor mij gewoon... Want die actrice bijvoorbeeld ook... De meeste mensen kennen die van haar comedy. Ja, die was gewoon veel te lief ook. Want een villain is niet alleen... Je kunt dat spelen. Het moet ook een beetje in u zitten, eigenlijk. Je moet als acteur ook wel dat element van donker en schaduw in u hebben of zo. En dat zit in de manier waarop dat je je stem vormt. En de manier waarop dat je ook gewoon... Ja, danst met het slechte, als het ware. En dat had ik met die actrice totaal niet, want dat is dat is een Dutske echt. Dat is echt een keilieve, grappige vrouw. En ik weet wel, in queer community was er ook heel veel kritiek op de make-up, bijvoorbeeld. Omdat die ook echt verschrikkelijk was. En dan blijkbaar, maar dat weet ik ook niet of dat waar is, was dat de bedoeling van de make-upartiest dat het leek alsof dat ze het zelf had gedaan. En dan denk ik, ja, maar dat klopt niet. Want in de tekenfilm is er een scène waarin dat zij een garnaal uitduwt en haar lippen doet. En Ursula weet hoe dat ze moet... Weet hoe dat ze make-up moet doen. Dus dat klopte ook niet voor mij. Want dan dacht ik, maar nee, dat klopt niet. Want zelfs in de animatie zie je van, dit is een vrouw die echt wel ook esthetisch weet hoe haar features uit te drukken. En dan in de film had een soort... wenkbrauw die niet op dezelfde hoogte lag en een soort oogmake-up dat niet helemaal klopte. Dus ik was daar niet voor te vinden voor de Ursula van de film.
Ze hebben daar ook meer backstory gegeven. Aanvankelijk was dat voor de tekenfilm ook bedoeld. Gingen ze uitleggen dat Ursula eigenlijk de zus is van Triton. Dat is uit de tekenfilm geknipt, omdat ze dat niet nodig vonden. Maar hier wordt dat er wel heel duidelijk neergezet. En denk je, ja, dat is een beetje jammer. Je moet niet alles gaan uitleggen.
Nee, en, maar ik denk dat dat sowieso met die live remakes een beetje wel is. Dan moet je het wel alles gaan uitleggen of zo. Allee, er is echt wel een magie in animatie dat we niet... Puur zelfs echt gewoon, hè, bijvoorbeeld vroeger in die singalongs, dan hadden ook soms nog zo'n segment waar je kon zien hoe dat de tekeningen werden gemaakt. En dan spreek je echt over een tijdperk voor digitalisering. Mm-hmm. En ja, dat is echt wel gewoon de kracht en de magie van animatie of zo. Om echt wel bepaalde info weg te halen, omdat je dat gewoon aanvaardt. Er wordt een soort nieuw universum gecreëerd dat zo gelijkend als de onze is, als de menselijke, maar niet... de referenties als ons. Want ja, bijvoorbeeld, dikwijls ook maar vier vingers, bijvoorbeeld. Dus er is wel een soort kopie van het menselijk bestaan, maar wel zo echt nagebootst in animatie. En ja, raakt dat niet aan of zo. Mm-hmm. En als je dat aanraakt in crossover, dan, ja, dan moet het al zo ver weggaan van... Maar zo die... ja, ik ben er echt niet voor.
Ja. Er is nog zo'n move die niet echt cruciaal is voor het verhaal, maar wel het narratief weer een beetje anders zet. Plots is prins Erik een geadopteerde zoon en Bridgerton gewijs heeft hij uiteraard als witte prins zwarte ouders, of een zwarte moeder, beter gezegd.
En wel, dat moment deed mij een beetje denken aan Whitney Houston heeft ooit Cinderella gespeeld. Mm-hmm. Dat in de jaren 90 of 80. En wat fantastisch is, want veel van popcultuur is in de jaren 80 heeft toch wel zijn fundamenten of zo. Maar als je moet denken aan de film van Cinderella met Whitney Houston, dat is niet echt reclame of zo, want dat is echt een verschrikkelijke film. Om die reden, Whoopi Goldberg, dat de moeder van de prins is, en de andere acteur, een witte acteur, dat dan de... zo echt gewoon... Ja, ik weet dat er een publiek voor is, maar ik ben dat niet. Niet dat van mij... De ras één op één hetzelfde moet zijn, want ja, wat is een ras, maar er moet wel gewoon een soort... Ik heb bij animatie eigenlijk denk je niet na en je denkt wel na, omdat er gewoon zoveel symboliek in zit. Maar als je echt gewoon zo'n elementen erin gaat stoppen, dan denk ik, maar het verhaal gaat toch over een meisje dat eigenlijk deel van mensen wilt zijn en verliefd wordt op een jongen. En opeens krijg je zo een zijn-narratief van iemand die ook geadopteerd is. En dan ook het zijn-narratief van de zus. En dan denk ik soms too much, too much. Ja. Gewoon terug naar de essentie van animatie of zo.
Het is echt zo, ja, het compromissengevoel. Hè. Wacht, welke hokjes moeten we nog kunnen afvinken? Ja. Welke groep hebben we nog niet bediend? Puur dan over diversiteit als zijnde afkomst. En niet als zijnde seksuele voorkeur of oriëntatie. Want daar houdt deze film helemaal geen rekening mee natuurlijk.
Ga, het is alweer moves, hè. Ga, en daar houdt deze film misschien wel rekening mee, als in gewoon esthetiek dan weer wel, hè. Maar daar hebben ze dan ook wel de bal misgeslaan. Want dan hadden Ursula echt wel echt kunnen drag-eren of zo.
Ja.
Ja, want als je een filmproductie hebt dat zoveel budget eraan tegensmijt en je dan eigenlijk zo... twee groene dotten en een wit pruikje. Ja, je kunt Ursula dan echt wel zorgen dat die megalomaan is gewoon. Want dat is wat drag is, hè. Zo larger than life, hypervrouwelijk. Dus dan zouden al denken van, hebben ze daar bewust eigenlijk het allemaal wat kleiner gemaakt? Om net niet alle hokjes te hebben.
Ah, zo.
Want ja, daar hadden echt wel... Je had in Ursula echt wel de queer icon kunnen maken of zo.
Ja.
En daar hebben ze bewust wel gewoon het
ja, dat is
heks
waar.
Gemaakt.
Dat is waar. Het is wat je zegt, want het kan niet aan het budget gelegen hebben. Hè?
Nee.
$240 miljoen. Daar hadden ze wel, al was het maar 2 miljoen voor kunnen uittrekken.
Ik vraag me dan alleen af, heeft dat dan ook opgebracht, die film? Want dat weet ik nooit. En hoe brengt zo'n film dan op eigenlijk?
Ja,
de box office is
570 miljoen. Dus dat is, ja, grosso modo, ja, dubbel zoveel, meer dan dubbel zoveel. Maar je mag dat eigenlijk zo niet tellen. Zo, ja. Marketing bijvoorbeeld zit ook niet mee in het budget. En er is ontzettend veel marketing bij deze film geweest. Posters, maar ook campagnes op tv. Ze hebben zelfs de trailer tijdens de Oscars uitgezonden. Dus dat, zal, ja, dat, dat zijn dingen die allemaal ontzettend veel geld kosten. Dus ik denk wel dat ze meer verwacht hadden.
Maar amai, maar om het nu te hebben over meer verwacht hadden, als ik de trailer zag, hè, in het water, het iconische moment dat ze haar water flipt, dat ik zoveel zelf in de zee heb gedaan.
Zalig.
Ja, als een trailer zoveel verwachtingen oproept en dan uiteindelijk, er komt zo'n mediahitse daar rond, voor mij klopte dat niet in gradatie van opwelling of zo. Want als er iets nieuw uitkomt, hè, met Barbie hebben we dat ook gezien, hè, dat wordt vandaag de dag, slagen we erin door communicatie, inderdaad dingen te hypen, te vormen, te echt mensen mee te krijgen, een soort van pa 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 pa, en dan komt het. Wel, dat vond ik bij deze dan niet of zo. Dat was heel hard pa 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 pa, en dan zo, oké, het is eigenlijk gewoon de remake met hier en daar wat narratieven veranderd. En heel veel grave special effects of zo, maar ik, ja, ik ben dan ook niet persoon die daar... Dan ben ik wel uitgekeken of zo en denk ik, ja, oké, het is allemaal computer. Allee, hier heeft een geweldig team computerwerk gedaan, maar dat is niet voor mij of zo.
Ik denk dat dat, eerlijk gezegd, voor die acteurs ook niet zo fijn kan zijn. De actrice in kwestie vertelt daar dan over. Hè, de scène Part of Your World heeft 3 dagen gekost om te filmen. 3 dagen heeft hij in een kunstmatig bassin gezeten, in een studio, waar dat dan eigenlijk achteraf alles ingekleurd is. Dus de reden dat het dan wel in water is gefilmd, is omdat je wel de natuurlijke bewegingen wilt in dat personage. Ook dat, hoe het haar beweegt, nee. Dat is zoals het zou moeten doen. Maar voor de rest, je hebt niks om mee te spelen, hè. Nee.
En de vraag is ook, wie zit erop te wachten eigenlijk? Want dat wil, is een vraag, allez, ik weet niet of je dat kunt weten, maar zo is, had Disney, hebben die soort board meetings en zegt die van, oké, mannen, wat gaan we het komende jaar doen? Of is dat echt een vraag geweest van het publiek? We want a remake of Ariel. Het is zo... En dan merk ik wel inderdaad alweer die artistieke integriteit of zo, hè? Dat dat, ja, oké, van waar komt deze? Want ik zat er niet op te wachten of zo, bijvoorbeeld.
Ik denk heel weinig mensen. Maar, en dat is iets wat je aan het begin wel al hebt aangegeven, het is een heel gemakkelijke manier van film maken, want het is eigenlijk iets remaken waarvan je weet dat het origineel gewerkt heeft. Mm-hmm. Dus er is weinig risico aan verbonden, want heel veel mensen gaan gewoon puur kijken omdat ze willen weten wat ermee gebeurd is. En ondanks of ze dat nu goed vinden of niet, het brengt wel geld op. Ja. Sowieso.
En dan vind ik dat, want als je dan vergelijkt met Princess and the Frog bijvoorbeeld, ja, dat klopt of zo. En ik vind dat, dat is ook echt van mijn favorieten die ik herbekijk. Ik vond ook de Little Mermaid, gewoon de animatie, ja, dat klopte. Mm-hmm. Heb je dat? Dat klopte gewoon of zo. Triton was ook veel te gespierd voor echt te zijn of zo, maar...
Dat vond je niet erg, hè?
Nee. Nee, ik zou wel eens mijn hoofd op die schouders willen leggen. Maar ja, snap je, animatie heeft ook weer die mogelijkheid om inderdaad... Hè, want in Prince and the Frog ook bijvoorbeeld, de magier, de gast, dat klopt ook of zo. Niemand ziet er zo uit, niemand kan er zo fysiek uitzien, maar toch denk je, ja, ik zou die wel op straat kunnen tegenkomen.
Ja.
Maar vanaf dat je dat gaat live remaken, dan en ik weet niet of dat iets is van nu, maar waarschijnlijk wel, want dat is ook met heel het AI gebeuren. Maar ja, ik denk dat dat een stille dood gaat hebben, of zo. Ik denk niet dat dat iets is dat... Omdat animatie blijft echt wel gewoon een métier.
Mm-hmm.
Ook al heb je het gedigitaliseerd. Ik woon zelf ook met mensen die tekenen en schilderen. Dat is echt iets dat ik niet kan. Maar dat is echt wel een volwaardige métier, of zo. En zeker als je dat dan... Tijd dat ik opgroeide, echt wel beeld per beeld, per beeld, per beeld, per beeld. Ja, er zit zoveel... Ik vind dat voor mij de magie van Disney en van animatie. Dus als dat zo'n live remake wordt, dan denk ik... Oké, ik snap het. En alweer zo 3 dagen in een bassin gaan zitten, dat lijkt mij ook als acteur een ervaring of zo. Maar ik denk als acteur echt gewoon met uw medespelers spelen en niet altijd tegen een scherm spelen of zo. Dus ja, ik denk er is een soort film voor waarin dat, dat nodig is. Ik blijf refereren naar Lord of the Rings, omdat dat ook een favoriete van mij is. Maar ja, dat verhaal vraagt daar ook achter of zo. Daar kun je niet om weg of zo. Daar moet je inderdaad effecten moeten gaan gebruiken voor die wereld te creëren.
En hier, ja...
Dat is van bashen op zo de live remake van The Little Mermaid.
Dat is keigoed. Ja, want waar ook heel veel backlash over gekomen is, dat zijn eigenlijk haar twee voornaamste tegenspelers. En dat is niet Prins Erik, maar dat zijn haar goede vrienden, Sebastiaan en Botje.
Dat is verschrikkelijk, ja.
En die zien er... En op zich is dat ook dat is een keuze, en dat is misschien een bold move, maar die zien er helemaal anders uit dan in de tekenfilm. Wat misschien ook goed is, want als je ze gaat cartoonesk namaken, dan... wordt het een heel raar hybride vorm van iets geloofwaardig met cartoony figuren.
Maar ik denk niet dat het dat is. Ik besef het eigenlijk nu. Animatie kan erin slagen om eigenlijk een persoonlijkheid weer te geven in de animatievorm. Want Botje, door dat schattig neuzeke, dat geel en dat blauw, ook al zegt hij niks, zie je wel iemand die aanhankelijk is en eigenlijk Ariel nodig heeft... maar wel dapper is, want ja, die kleine Vinnet... Ik bedoel, Sebastiaan ook, zo dat in de animatie, je ziet ook iemand die eigenlijk heel cocky is en zelfzeker, maar ook zo een beetje Napoleon-syndroom, zo veel te klein eigenlijk is. Bijvoorbeeld Ursula ook in de animatie, Triton ook, ja, ik bedoel, die grootsheid, die brede schouder. En in film of in live, als je met echte mensen zit, ja... Dat is onmogelijk om dan zeker Botje en Sebastiaan... Dat zijn al dieren. Dus ik denk dat ook de valkuil is of zo van dat live remake. Animatie kan er echt wel in slagen. Bijvoorbeeld de slechterik in Princess and the Frog ook. Al laten die niks zeggen en zie je gewoon naar een print. Dat is wel een personality. Mm-hmm. Want animatie kan dat doen. Kan eigenlijk door middel van... We gaan die een grotere hoed geven. We gaan die grotere oren geven. Een langere kin. En we gaan zorgen dat die speelkaarten vast heeft. Je kunt wel daar een persoonlijkheid van maken sneller. En ik denk met die live remakes is dat moeilijker. Want je ziet dan ineens... Zeker met die dieren. Ja, dat zijn al dieren. Dat zijn eigenlijk al niet dingen dat kunnen spreken. Mm-hmm. Maar in animatie aanvaarden dat. Spreken.
Ja, absoluut.
En ik had echt met Botje te doen, want voor mij was hij precies een beetje ziek of zo. Die had precies echt slecht mosseltje gegeten of zo. Dat was echt wel... Ja, dat begrijp ik wel de backlash wel van of zo.
Ja. En waar ook heel veel commentaar op...
Daar wel.
Ja, daar ook heel veel commentaar geweest op de vogel die ze eraan toegevoegd hebben. Dus in de tekenfilm had je... Dat was een ander soort vogel, hè. Daar was het een meeuw. Hier is het een duikvogel. Het is een vrouw ook, die op een bepaald moment gaat rappen. Wat een beetje raar.
Ik denk dat ze daar... Het zijn allemaal moves of zo. Dat is eigenlijk wel de conclusie van deze gesprek, als ik terugkijk op die film... Het is één grote move. Zo van, de Afro-Amerikaanse community wordt groter in de Verenigde Staten. We hebben rolmodellen nodig, of we hebben gewoon andere verhalen nodig. Waardoor dat wel allemaal moves lijken of zo.
Ja.
Of toch niet alleen de Afro-Amerikaanse, maar vooral gewoon de diversere, de niet-witte community wordt groter. Waardoor dat ik eigenlijk al uitgekeken ben voordat ik die heb gezien. Wat niet goed spreekt dat mensen daarop mogen haten en bashen en inderdaad hun racistisch galop uitspuwen of zo. Maar in mijn werk probeer ik daar toch wel een soort artistieke integere lijn in te hebben, want je ziet dat is moves are money en dan moet je rekening houden met publiek.
Mm-hmm.
En natuurlijk is het interessant to cater to your audience. Ja, wat wil het publiek? Maar als je eigenlijk... maar één demographic van uw publiek pakt, dan zijn ze niet meer aan het cateren voor uw publiek. Dan zijn ze eigenlijk heel duidelijk aan het zeggen van ik kan wel focussen op deze categorie. Waardoor je altijd mensen gaat krijgen die erop gaan reageren.
En als we het dan vergelijken met de nieuwe tekenfilms genre Vaiana of Encanto, die heel duidelijk gaan over één... groep in gemeenschap, en niet de mishmash zoals we ze hier in de Kleine Zeemermin hebben zien samenkomen. dat werkt ook. Dat werkt wel.
Keihard. Mega mooi zelfs.
En voor heel de wereld, want er is niemand die gaat zeggen van oh, maar dat vind ik nu een slechte film, want dat is met een gekleurd meisje. Dat zullen mensen dan zeggen, maar daar gaan we geen vrienden mee worden. Maar,
En ook, en als die dat zeggen, dan hebben die gewoon echt gewoon inherent een
probleem.
Racistisch probleem. Allee, maar dan alweer artistieke integriteit, hè? Omdat daar dan wel gewoon echt wordt gekozen voor... We creëren gewoon een heel nieuw universum.
Ja. En een goed verhaal kan iedereen bekoren.
Ja, en zeker daar, ik bedoel, we leggen de focus op familie en we leggen de focus op traditie, we leggen de focus op cultuur. En ik denk daar ook bijvoorbeeld bij The Little Mermaid, ergens de kracht van de animatie was dat dat niet cultuurgebonden was of zo. Want zelfs Prins Erik en Koninkrijk, ja, waar, hoe... Like, where? Kus van Frankrijk? Kan. Allee, zo. Ik weet dat er wel mensen zijn die weten waar exact dat is in de wereld of zo, maar eigenlijk is heel die film niet zo cultuurgebonden of zo.
Nee, klopt.
Het is een beetje een soort world. Welke world? Met een oceaan. Dat is duidelijk. Het is wel een wereld met land en oceaan, zoals bij ons. Maar waar? Hoe?
Dus als de critici dan zeggen van ja, maar het is een Deens sproken, dus het moet zich daar afspelen, want zo is het altijd geweest. Eigenlijk was de tekenfilm dat ook niet.
Nee, dat vind ik ook niet.
Dat kasteel van Erik ziet er ook zo... Dat is inderdaad niet cultureel gebonden. Nee. Dat ziet er heel fantasierijk uit.
Ja. En dat ziet er ook gewoon heel... Alweer, ik denk, als je soms... soms moet de verbeelding voor zichzelf spreken. Dat is ook de kracht van animatie of zo. Door uiteindelijk van de week heb ik nog Pocahontas gezien. Daar zitten wel met... enkele geschiedkundige referenties.
Maar... En fouten.
Ja. Echt wel, want we waren nog aan twijfel dat we die gingen zien eigenlijk. Want er zitten echt wel een paar heel pijnlijke momenten in. Maar blijft wel gewoon mooi. Maar daar ook, soms moet je gewoon de verbeelding laten spreken of zo. Want anders... Ja, anders is dat ook gewoon meer geen Disney-verhaal of geen animatie of zo. Ja. Er zit al genoeg symboliek in en er zit al genoeg... stof tot nadenken. Dus ik denk zo van die live. Want eigenlijk is het zelfs geen remake of zo. Het is een soort. Ja, ik moet er nog een woord voor vinden. Omdat je. Want eigenlijk veranderde wel zoveel in het verhaal dat het eigenlijk gewoon wel de essentie verliest of zo. Mm-hmm. Want opeens gaat dat over een donker meisje, en opeens gaat het over een geadopteerde jongen, en opeens gaat het over de zus. En terwijl dat eigenlijk. Voor mij de kleine zeemermin, en waarom dat ik dat ook in mijn werk heb gebruikt, en de zeemermin als persoon, als mythisch, als metafoor nog steeds gebruik, is wel iemand die heel curieus is, die een wereld ontdekt waar hij, dat hij niet deel van is, maar daar heel veel invloeden van eigenlijk meeneemt, omdat hij daar deel van wil zijn. Iemand die alleen is en zich niet deel voelt bij haar groep, en... uiteindelijk dan toch kiest om te dansen met de duivel, om dan toch deel te maken van die wereld, maar dan wel een deel van zichzelf moet opgeven. Zo heel die lijn of zo. Dat is een beetje overschaduwd in die live remake of zo. Dacht ik, ja. En dat is, voor mij is dat wel waarom dat ik verliefd ben op de zeemermin. En zelfs gewoon de zeemermin to court, als in... Want later in mijn werk heb ik dat ook gebruikt. Voor mij de lijn bijvoorbeeld, de zeemermin die de mannen toezingt bijvoorbeeld, dat is al een film op zich.
Mm-hmm.
Want daar ook, ze zingt de mannen toe, de mannen varen hun dood in. De vraag is ook, zingt zij hen toe of ja, hun verliezen zichzelf aan haar gezang? Dus zij mag zingen hoeveel dat zij wil, de man moet maar zorgen dat hij niet betoverd wordt en zijn eigen de dood invaart.
Ja.
Waarom is het zij die hun de dood invaren? Dus er zit zoveel gewoon eenvoud dat niet cultureel gebonden is, dat eigenlijk heel menselijk en emotioneel iets vertelt.
Ja.
En dat is een beetje met heel die remake echt overschaduwd geweest. En dan spreek ik niet de racistische uitspraken goed, maar dan spreek ik weer gewoon over die artistieke integriteit van oké, maar hier zat eigenlijk een verhaal van iemand die op zoek is.
Ja. In die mate fascineert het jou zelfs dat je er een tatoeage van hebt.
Ja, ja, op mijn rechter enkel.
Enfin, alle tatoeages op jouw lijf hebben een betekenis, zijn een verhaal in jouw leven.
Ja.
Maar dit was dan blijkbaar toch de metafoor, de metafoor die je aan het begin hebt uitgelegd, die toch wel nog altijd
zeker
van belang is.
Ja, en ook dus de monoloog Zemermin die ik heb gespeeld voor 2-3 jaar was toch ook wel een ander kaliber. Toen ging ik echt naar school om te spreken over discriminatie. Waardoor dat ik dat echt wel op mij wilde tatoeëren als van oké, het is wel een personage dat eigenlijk doorheen mijn leven meegaat. En waar ik als kind in de oceaan speelde als Zemermin en ik nu als volwassene in scholen ga spreken over discriminatie en over LGBT-rechten. Dat is wel een serieuze spreidstand. maar om maar te zeggen, ja, ik heb altijd wel in die spreidstand ook tussen culturen gestaan of zo. Van oké, ik wil aanvaard worden door eigenlijk een soort de Vlaamse gemeenschap, maar ik ben eigenlijk Vlaams, dus ik moet niet aanvaard worden, ik ben al aanvaard. En ik wil aanvaard worden door die Marokkaanse gemeenschap, maar ik ben dan gay, maar eigenlijk ben ik wel. Dus is, ik kan mij wel heel goed, blijf mij goed identificeren met haar. En ook de kracht van de Zemermin, daar zijn eigenlijk geen genitaliën of zo. Hè? Dat is een vin.
Ja, ja, ja.
Dus ja, dat... Wie weet, we weten eigenlijk niet wat daaronder zit of zo.
Daar kan niks onder zitten, denk ik dan. En ik vraag mij nog altijd af hoe het gekomen is dat Triton erin geslaagd is van 7 verschillende dochters te hebben. Tenzij dat daar iets anders is in die biologie natuurlijk.
Maar als je ziet dat zeepaardjes elkaar bevruchten, dat is ook wel... Maar dat is ook het mannetje. Dus het kan zijn dat Triton eigenlijk die heeft verwekt. Die schieten zo naar achter en dan komt dat uit hun buikje eigenlijk.
Ah, ja.
Zeepaardjes. Dat is mega cute. Want eigenlijk een verhaal over een zeepaardje zou echt nog een goeie zijn voor Disney. Als ze echt iets willen queer maken, want een zeepaardje staat ook echt symbool voor transgevoelens, wel, dan denk ik dat daar echt nog een markt zit voor Disney om een verhaal over een zeepaardje te doen.
Ja, en moet hij dan ook iets uit zijn buikje? Nee, dat hoeft
niet. Nee, dat zou ik nu per se niet doen. Ik denk... ik neem nu de bevalling van het zeepaardje, maar wel de... Het is het mannetje dat eigenlijk de kindjes draagt. Dus het kan wel een verhaal zijn over een zeepaardje dat inderdaad kiest om geen kindjes te hebben of zo.
Wauw, ja, het is wel een mooi idee.
Ja, en ook in de vorm van een zeepaardje vind ik echt zo mooi.
Ja.
En ook in De Kleine Zeemermin is ook het zeepaardje in het begin is echt gewoon een van mijn favoriete personages of zo.
Die heeft zo'n...
Zo'n Frans kraagje, dat is echt gewoon super cute.
En dan zegt hij zo in zo van die fake Latijnse bewoordingen, hier is koning Triton, maar dan zo... Ja,
maar hij heeft ook een heel nasaal stemmetje door zijn... Ik denk dat hij eigenlijk symbool staat voor gewoon een trompetje.
Ja, ja.
Maar alweer, dat zijn zo in de animatie een paar van die kleine zijfiguren dat... bijvoorbeeld ook Kus haar dan. Ja, de animatie is echt gewoon zo mooi. Allee, dat is, alleen dan ben ik bij die live dat ik denk van... Ja, ik kan er dan eigenlijk ook niet serieus naar kijken of zo, merk ik dan elke keer. Waarin dan de animatie, dat is echt gewoon, dat is verstand op nul. En misschien is dat door dat jeugdsentiment, maar ik denk dat het voor mij ook echt wel gewoon de animatie of zo is.
Ja, het is gewoon de betere film, de tekenfilm.
Ja, absoluut. En dat is, ik bedoel, Ratatouille heeft dat ook voorbeeld. Er is gewoon een kracht in animatie die film niet kan nabootsen.
Mm-hmm.
Want dat is het eigenlijk misschien, het is geen remake, het is een soort nabootsing.
Dat is,
En dat is wat er mij
een
aan...
Een goed woord.
Dat je zo denkt van, maar there was an original. Dus het is zelfs geen remake, het is zo... Ja.
Ja, en waar bijvoorbeeld, ik denk nu maar aan iets als... opera's worden ook om de zoveel tijd opnieuw opgevoerd en geherinterpreteerd.
Ja.
Maar daar blijf je wel nog altijd trouw aan een soort van narratief.
Ja, ja.
En hier is het inderdaad een nabootsen... En vooral dan heel veel proberen tegemoet te komen aan wat zij denken waar nu de markt ligt.
Ja. En ook gewoon te veel versiering, hè. Dat is wat eigenlijk heel die AI-gegenereerde films zijn, eigenlijk. Hoe moeten ze zo noemen? Er wordt heel veel gestoken in special effects. En dat, op groot scherm is dat zeker indrukwekkend of zo. Maar dan is de vraag, ben ik naar een verhaal aan het kijken, luisteren, volgen? Of ben ik eigenlijk gewoon, word ik overprikkeld door gewoon beelden? En gisteren nog eens La La Land bijvoorbeeld gezien. Love goede beelden. Zeker als dat met goede muziek is bijvoorbeeld. Maar daar bijvoorbeeld in La La Land ook, dat is een mooi voorbeeld. Dat blijven nog wel echte beelden of zo. Ook al hebben ze gekozen voor decor en voor props en voor toch wel soort old Hollywood-achtige achtergrond. Maar wat je krijgt bij die AI-gegenereerde beelden, ik vind dat op een bepaald moment saai voor mijn verwerking van mijn ogen of zo. Qua prikkels denk ik, oké, dit is computer, cool. Maar voor mij, ik hou echt nog wel van, ja, ik ben zelf ook banketbakker. Ik heb een zwak voor ambachten, voor echt wel gewoon nog iets dat niet de mens aan een toetsenbord, met alle respect voor inderdaad die creatives, maar inderdaad echt wel nog gewoon de... Want ik kan mij ook inbeelden, die scène van La La Land, de laatste scène waar zo de film van hun leven wordt teruggespeeld, dat dat ook 3 dagen filmen was. Maar dat lijkt mij wel waanzinnig om te doen. Als je ziet al die mensen die er stonden en doen, dan vind ik dat bijvoorbeeld... Als je dat vergelijkt met die 3 dagen in een bassin zitten, ja...
Of de openingsscène van La La Land, die in 1 take is opgenomen, ja, maar waar ze ook 3 dagen over gedaan hebben. Namelijk repeteren. En dan filmen op een afgezette snelweg. En we hebben daar 1 uur de tijd voor. En dat moet crazy geweest zijn.
Ja, want dat lijkt mij dan bijvoorbeeld, wat je zei over die 3 dagen in dat bad, heel, ja, heel eenzaam. En dat is net de... Allee, ik ben ook al gezegend om eigenlijk een job te doen die mijn passie is, niet mijn hobby, groot verschil. Mm-hmm. Maar als je dan 3 dagen even zo in een bassin moet zitten met een heleboel greenscreens en zo'n regisseur die af en toe eigenlijk je regieaanwijzingen geeft in een veld waarin dat je eigenlijk geen zicht op hebt, of zoiets gelijk La La Land met een heleboel mensen, ja, dan lijkt mij wel dat 1 veel aangenamer om te doen. En voor mij ook gewoon veel aangenamer om naar te kijken, want je ziet de menselijke invloed of zo. Daar ook bij het kleine Zemermin. Maar je ziet wel van, oké, maar dit is eigenlijk wel ingevoerd door iemand die heel veel kennis heeft over computer.
Ja. Ik vind het ook heel frappant dat je zegt van, ja, hoe meer van dat soort prikkels er dan op ons worden afgevuurd, dat het voor jou saai overkomt. Ik wil de vergelijking maken met de originele tekenfilm, waar de scène Part of Your World, dus de scène die nu in dat bassin is opgenomen, dat die aanvankelijk door de Disney-bonzen uit de film moest geknipt worden, want ze vonden dat saai. Dat zijn 4 minuten waar er niks gebeurt en we zien gewoon een zeemeermin zingen in dezelfde setting, en dat dachten zij, kinderen gaan dat niet willen doorstaan. Terwijl die Howard Ashman, en dat vind ik echt, ik vind dat een genie, die zei, nee, dat moet daarin zitten. En die heeft bij Disney dan ook het concept gelanceerd van de I Want Song. Dus vanaf dan kan je eigenlijk in elke tekenfilm, musical tekenfilm, dat nummer pinpointen. Dat is een nummer waarbij de hoofdrolspeler, speelster, zingt wat ze wilt. Ariel verlangt van... In een andere wereld, of deel uit te maken van een andere wereld. Hercules, he will go the distance. Yeah. Belle wil het dorp verlaten.
Yeah.
En die I Want Song is echt nodig. Ook al is dat misschien 4 minuten luisteren naar een nummer, je hebt dat wel nodig om het personage te geloven.
Ja, maar ook daar... In de animatie vond ik dat zo mooi of zo.
Iets fragiel.
Heel, ja. Ik mis de kwetsbaarheid. En dat is ook wel natuurlijk... En dat is ook met alle respect naar Halle Bailey, maar dat, ja, die heeft haar muziekgenre dat hij normaal zingt, is echt wel meer zo wat R&B-achtig, poppy. En opeens moet je daar echt wel gewoon een musical-nummer gaan brengen.
Mm-hmm.
Dus ik kan mij wel inbeelden dat ze... Maar langs de andere kant kun je die song niet echt cutten of zo, want ja, dat is toch wel belangrijk... onderdeel van de film.
De fans zouden dat vandaag niet meer aanvaarden. Er zijn andere nummers gesneuveld, zoals, ik vond dat wel een heel grappig nummer, Le Poisson.
Ah, dat is juist, man.
Maar, ja...
Zie, dat heb je... Kijk.
Dat maakt niet uit.
Ik heb echt wel de film heel ongeïnteresseerd gekeken, ik kan niet liegen. Ja, echt waar. Omdat ik heb dat met andere films ook nog gehad. Met Doctor Who had ik dat ook bijvoorbeeld. Nu Doctor Who ben ik mijn eigen wel... Want ik wil Jinx Monsoon, toch ook een mooi drag-personage, gewoon even ook zien gewoon wat hij doet qua acteren. En doet dat fantastisch. Maar daar ook, want zelfs de recensies wat ik kan opzoeken, waren heel veel mensen van, amai, je moet echt wel voorbij aflevering 1 gaan. Want ik zei daarnet, ik denk dat gay... inherent verbonden is aan Disney, want gay means happy and a good day to be gay. Dus bij die glitterlaag over Disney zijn wij eigenlijk, op een of andere manier. Maar alweer, dat kan heel snel niet vanuit een artistieke integriteit komen. Van inderdaad, oké, Ursula baseren we op dit personage, Divine. Ja, dat is eigenlijk een artistieke keuze. Dat is niet zomaar van, oké, we maken Ursula een drag because drag is very popular now. Nee, toen was dat echt gewoon, ja, we moeten een villainachtig iemand hebben. Ah, ik heb hier een drag zien optreden of ik heb hier... Dus dat blijft voor mij wel een artistieke integere keuze of zo. Dat is geen token, dat is geen move of zo.
Ja.
En ik denk dat eigenlijk... Ik geloof heel hard dat wij... We starten daar net mee yogisch. Dat we toch collectieve ervaring hebben. Los van de racistische backlash... Mensen voelen ook wanneer iets niet ontegen is. En dat is ook soms wel waarom dat dingen backlash krijgen of zo. Met alle... Ik voel met mensen die backlash krijgen. Dat is echt niet leuk. Ik heb zelfs collega's of vrienden die inderdaad backlash krijgen. Ik zelf ook. Dus dat is niet altijd één op één de reden of zo. Maar je mist gewoon in die film echt integriteit, vind ik.
Ja.
Omdat het inderdaad wel business deal was, bijna, bij wijze van spreken. Ja. Oké, we moeten hier een blogposter hebben. We moeten Disney nog eens op de map zetten. En wat uiteindelijk is gebeurd, hè? Ik bedoel, Disney blijft relevant, maar het is wel doordat je zo'n megalomane productie maakt en er wordt over gesproken en je krijgt teams en we zijn sowieso in dat, zitten voor, zitten tegen. Dus ik denk dat voor hun wel een succes was of zo, maar voor mij totaal niet. Ik zat er niet op te wachten en zelfs als ik ernaar keek, dacht ik, moet deze doen, maar...
Je moet hem niet nog eens zien.
Nee, dat ga ik ook echt niet doen of zo. Ik was echt teleurgesteld voor echt Triton ook, bijvoorbeeld.
Ja, maar dat heeft een andere reden, denk ik.
Ja. Ik vond dat goudblond haar of zo wel... Snap je, dat is zo nep, ja. Maar dat klopt zo hard. Ik denk, oké, die man bestaat. Ja. Die bestaat en die leeft onder water. Ja. Geloof dat.
Ja. Ooit al duiklessen genomen om Triton tegen te komen?
Ik heb duiklessen in Indonesië genomen en ik kreeg mijn oren niet gepopt.
Ah ja, dat is vervelend.
Ja, en ik raakte dan in mijn hoofd, omdat ik mijn oren echt wel nodig heb voor mijn werk. Dus ik ben nooit dieper als, 5 meter of zo gegaan. Dat is wat ik heel jammer vond, want een vriendin van mij die dat dan wel kon, die zei van, ik denk echt, als dat u lukt, dat dat echt iets voor u is. Dus misschien in de toekomst nog eens proberen.
Ja, en hopelijk zijn er dan ook zeepaardjes.
Ja.
Grote, grote dank om... Ja, ik vind het een heel waardevolle, interessante analyse. Dank je wel.
Met plezier.
Mail al je vragen of opmerkingen naar robin@robinbroos.be of post ze onder de hashtag Disney Klassiekers.